Het is zo simpel.
Luister gewoon eens naar de zwangere.
En Lien's partner.
Dit is Wijzer in Verwachting. De podcast van Dr. Mama met geboorteverhalen waarin je een echt beeld krijgt van wat de geboorte inhoudt voor jou.
In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun verhaal met ons willen delen.
We duiken het verhaal dieper in en ontrafelen gevoelens en gebeurtenissen.
En tevens slaan we een brug tussen de ouders en de medische wereld.
Wij zijn Brechtje
en Meerte
van Dr. Mama. Artsen die je echt goed voorbereiden op de geboorte.
En vandaag praten we met Thomas en Chirit over de geboorte van hun dochter Roos.
Ik weet nog goed dat ik werd 's nachts wakker. Je riep vanuit de badkamer. Er is iets en het is niet gewoon dat ik naar de wc ben geweest. Er is wat anders aan de hand. En ik dacht bij mezelf, volgens mij kan dat helemaal niet, want het is veel te vroeg. Het gaat nog zeker een maand duren, tenminste voor de uitgerekende datum. Ik was ook net terug van een weekend weg en ik had zoiets van, we hebben nog heel veel tijd om alles nog voor te bereiden, mezelf nog verder in te lezen. Maar toen riep jij al van, hé, je moet komen, want er is wat aan de hand. En toen dacht ik even van, kan ik me nu nog omdraaien en gewoon verder slapen en doen alsof er niks aan de hand is? Maar dacht ik, nee, dat kan niet. Het gaat nu gebeuren. Want ik wist al toen je me riep van, er is echt wat aan de hand.
Ja, het was heel gek inderdaad. Ik lag in bed en op een gegeven moment draaide ik en toen voelde ik wat klikken. Toen dacht ik, wat een rare klik in mijn buik. Dus ik denk, ga maar naar de wc. En opeens voel ik het inderdaad zo een beetje langs mijn been lopen. En zo op het toilet dacht ik, nou, dit is het. Het duurde inderdaad vrij lang voordat jij kwam of het door had. Dat vond ik ook. Ik dacht, hè, heb je dit niet door? Maar ik snap het ook wel, omdat het veel te vroeg was in die zin. En ik was vooral zoiets van, oké, we gaan het gelijk doen. Ik had gelijk een soort van, we gaan ervoor. En ik maakte eigenlijk nul, geen zorgen. En dat weet ik nog heel goed. Dat ik echt dacht, nou, we gaan het rocken. We gaan dit doen. Huppakee, daar gaan we. Toen hebben we de verloskundige gebeld.
Ja, ik maakte me ook geen zorgen. Ik dacht wel van, hey, dit had ik niet verwacht. Maar ik maakte me ook geen zorgen. Ik dacht, we gaan gewoon inderdaad. Maar het was ook omdat jij op zich wel relaxed was. Er ontstaat natuurlijk wel een bepaalde spanning. Maar het was niet dat je je zorgen maakte inderdaad. Dat was wel fijn.
Ja, en ik weet nog dat we op weg naar het ziekenhuis in de auto. Het is een beetje alsof je dan 's nachts je wekker zet om naar Schiphol te gaan. Je bent een beetje moeier, maar ook wel excited, want je gaat op reis. Dat gevoel had ik heel erg toen we in die auto stapten. Ook omdat we misschien een soort van heel snel de tas hebben ingepakt, want die stond natuurlijk nog niet klaar.
Nee, iedereen heeft het er altijd over van, ja, je moet altijd die vluchttas klaar hebben staan als het kan gaan gebeuren. Nou, dat hadden wij niet.
Nee.
Je had snel nog alles bij elkaar gepakt. Nog een foto gemaakt van je buik.
Ja.
Dat wilde je graag. Van, ja. Ik dacht van, ja, dit is het laatste moment dat ik nog even een mooie foto van die buik kan maken.
Ja.
En toen inderdaad onderweg naar het ziekenhuis.
Ja. Ja, het was gelukkig een ziekenhuis vlakbij. Het was wel even een gedoe met rondbellen door de heel Amsterdam of er plek was. Het was een gelukkig plek vlakbij. Dat vond ik heel erg fijn. En ik weet ook wel dat ik in de auto zat, want ja, onze baby lag in stuit, dacht de verloskundige. Dus dat moest gecheckt worden in het ziekenhuis. Toen dacht ik wel, toen heb ik tegen jou gezegd, als ze in stuit ligt, dan wil je echt niet natuurlijk bevallen. Volgens mij wil je dat echt niet. En daar was ik echt heel stellig in.
Had je al in je hoofd bedacht van, dat gaat niet gebeuren?
Nee, dit wordt een keizersnede.
Dat wordt een keizersnede, ja.
Dat dacht ik wel, ja.
Ja, we zouden inderdaad die dag naar de verloskundige gaan voor een nieuwe echo. Dus wij wisten niet dat ze in stuit lag, totdat de verloskundige 's nachts kwam om even te voelen. En toen vermoedde zij wel al wat, maar we wisten het nog niet zeker. En ja, in het ziekenhuis werd dat uiteindelijk bevestigd, ja.
Ja.
Dat was op zich wel een beetje een vreemd begin, vond ik. Want ik mocht niet mee die kamer in waar ze die echo gingen doen. En dat was natuurlijk al een tijd geleden dat we een echo hadden gehad. Toen was alles prima, maar goed, nu lag ze misschien in stuit. En toen kreeg jij die echo en dat duurde hartstikke lang. Dus jij zat in een kamer en ik mocht daar niet bij toen.
Nee.
Ik moest op de gang wachten.
Ja.
En het was een uur of 4 s'nachts of zo. En het ziekenhuis was doodstil. Het was hartstikke donker. Dus ja, dacht ik wel even, oké, hier zit ik dan te wachten.
Dat was
een beetje een gek begin, vond ik, omdat ik niet bij jou was. Dus ja, ik ben maar een boek gaan lezen, geloof ik.
Ja.
Want hoe ging dat in die
ik vond het best wel ontspannen eigenlijk. Het was inderdaad raar dat jij er niet bij was.
Het duurde
was
best wel lang.
Het was inderdaad iets van een uur gaan, ze dan inderdaad aan monitoren lig je dan. Maar ik lag bij het raam, ze kon een beetje zo de zon zien opkomen. En ik zag in een reflectie zag ik die monitoren staan. Dus elke keer dan zag ik op de monitor een ween en dacht ik, oh, dit is dus blijkbaar een ween. Ik voelde het eigenlijk niet zo. En op een gegeven moment begon ik het wel te voelen. Ik dacht iets, oké, nou, als dit het is, prima te doen. Maar ondertussen had ik ook wel heel erg goed door, dit is pas het begin. Dus waar gaat dit heen? Dus ik was een soort van, nog steeds eigenlijk wel excited en een soort van ontspannen, maar ook wel met een soort spannend gevoel. Daarna zeiden ze volgens mij ook van, ja, we gaan even kijken of we je doorzetten. Het kan 2 dagen duren, maar het kan ook, ja, als het niet doorzet, kan het dus nog 2 weken duren voordat je bevalt. En toen dacht ik echt, nee, dit gaat echt geen 2 weken duren hoor. Dit is eerder 2 dagen.
Dat voelde je?
Ja, dat voelde ik echt heel erg. En dat is misschien ook, dat is hetzelfde gevoel als dat ik tegen iedereen zei van, de baby gaat eerder komen. Ik ga het echt niet tot 40 weken uitzitten. Dat is gewoon niet zo. En dat gevoel had ik weer heel erg die ochtend.
Ja, ze stuurden ons niet naar huis.
Nee.
Ze hadden wel zoiets van, je moet wel blijven.
Ja.
Want toen had ik uiteraard bevestigd dat ze in stuit lag. En ja, toen moesten we wachten in een kamer in het ziekenhuis eigenlijk.
Ja. En dat vond ik eigenlijk heel ontspannen. Ik vond het echt een hele ontspannen dag. En eigenlijk wel heel gezellig met z'n tweetjes. We hebben ook het heel grappig gehad. We hebben echt veel grappen gemaakt. En je het gewoon echt heel gezellig gehad. En ik vond het ook heel ontspannen. Je hoort ook wel van veel mensen dat een ziekenhuis niet fijn is. Dat het geen fijne sfeer is. Maar ik vond het echt juist heel ontspannen. En ik voelde me ook heel erg gesterkt juist dat we in het ziekenhuis waren. Omdat ik dacht van we gaan te vroeg bevallen waarschijnlijk. En ze ligt in stuit. Maar we zijn in het ziekenhuis, dus het komt goed. Dus ik vond het juist eigenlijk heel fijn en ontspannen. Een beetje gedoucht. We hebben even geluncht. We hebben nog even, voor mij gewoon allebei een beetje op ons mobiel rondgekeken.
Ja, je lag gewoon op bed. We waren die weeën aan het timen. Maar dat kabbelde eigenlijk voort gedurende de dag. En dat was heel ontspannen. Het was ook een ontspannen kamer. Ik bedoel, niet allemaal apparatuur en zo. Het was gewoon een groot bed. En ik zat een beetje op mijn stoel. En we waren naar het grappen maken, aan het lezen, aan het doen. Een podcast geluisterd volgens mij nog.
Ja.
Dat soort dingen.
Ja.
En nou ja, wat we tijdens die dag natuurlijk uitgebreid hebben gedaan, is gepraat over, zo'n stuitbevalling, hoe zou dat er eventueel uit kunnen zien? En toen begon eigenlijk een beetje dat beeld te kantelen.
Ja.
Want maar had jij, en nou ja, ik daarom ook het idee van, zij gaan gewoon zeggen van, dit wordt een keizersnee.
Zeker, ja, dat dacht ik heel erg.
Dat ze dat zouden zeggen, en dan, nou ja, dat is het dan, maar dat zeiden ze helemaal niet.
Nee,
want ze zeiden wat wil je? En toen hebben ze uitgebreid uitgelegd wat de mogelijkheden zijn. En
ik was er echt best wel verbaasd over toen de gynaecoloog binnenkwam. Van, het gaat vandaag of morgen waarschijnlijk wel gebeuren. En zoals je weet kan je kiezen. En ik dacht, kiezen? Het wordt toch gewoon sowieso een keizer? Ik was eigenlijk heel erg verbaasd vooral. En ik weet nog dat wij elkaar zaten aan te kijken van, nu moeten we die beslissing alsnog maken. Nu moeten we hier weer over nadenken. En we vonden het ook wel echt een moeilijke beslissing. Want ja, het heeft allebei voor- en naleden. En die zijn ook heel goed uitgelegd en heel rustig uitgelegd. We hebben ook veel de tijd gekregen om erover na te denken. We hebben vragen kunnen stellen. En we zijn ook helemaal niet gestuurd. En dat vond ik ook heel fijn. Het echt onze keuze is geweest. Onder onze voorwaarden ook. Dus de keuze was op een gegeven moment van, we willen dan het natuurlijk proberen, want ze lag er helemaal goed voor en ze was vrij klein omdat ze eerder geboren zou worden.
Nou, ik had wel het gevoel dat ze een klein beetje stuurde. Zij waren best wel voorstander van natuurlijke bevalling, had ik de indruk.
Oh, wat grappig. Gingen,
ja, maar ook omdat zij zeiden van, wij zijn een soort van de experts op het gebied van natuurlijke stuitbevallingen.
Ja.
En wij hebben hier de beste gynaecoloog van Nederland zo'n beetje. Zo presenteerden ze aan ons. Wel. Er komen mensen vanuit het hele land, letterlijke woorden, om hier in stuit te bevallen. Ja. Dat zeiden ze.
Dat klopt, maar dat heb ik niet als sturend ervaren. Meer
wel een beetje framen misschien.
Maar ik heb het niet als sturend ervaren. Nee, want ik denk dat ze misschien bij mij ook dachten van, die denkt dat ze een keizersnee moet. We moeten misschien ook duidelijk maken dat het echt niet per se moet.
Nou, ze hebben het goed uitgelegd en hebben al onze vragen goed beantwoord. Ja. En dat was heel fijn.
Ja. Ja. Nou, toen kwam de dag eigenlijk een beetje voor. We hebben ook nog wat belletjes gepleegd. En op een gegeven moment kwam de gynaecoloog ook de kamer binnen. Want als je dan, omdat mijn vliezen waren gebroken, willen ze de ontsluiting eigenlijk niet of nauwelijks meten. Ze zeiden van, ik kan het nu meten. Of over 2 uur, dan, want ik word over 1 uurtje overgenomen. Hebben we overdacht en kan de gynaecoloog die daarna komt het opmeten. Wat wil je? En toen had ik zoiets van,
ze nog niet 1 keer de ontsluiting kunnen meten?
Nee. En toen had ik zoiets van, zeg jij maar, jij weet dat beter, denk ik. Of jij kan het aan mij zien hoe het gaat en hoe ver ik ben. Dus zeg maar. Hij zei, dan doen we het over 2 uur. Het was een beetje einde middag. Dus ik had zoiets van, helemaal prima, dat duurt dus nog wel eventjes. En ik denk dat hij net 10 minuten uit de kamer was. En toen dacht ik, dit is het moment waar iedereen het over heeft. Ik moet poepen. En het was echt zo, Tom, ik heb dat gevoel dat ik moet poepen. Dat vond ik echt heel grappig. En ook wel echt zo van, dat ervaar ik nu, dat moment. Daar hoor je iedereen over. Dat er zo'n punt komt in die bevalling dat je denkt, ik moet poepen, ik moet naar de wc. En dat was toen zo.
Maar die weeën werden steeds sterker. En dat was toen een soort van,
een soort kantelpunt voor mijn gevoel. Dus toen zei ik, bel de gynaecoloog maar weer, of druk op het belletje, want dit gaat volgens mij wel wat harder dan we denken.
Ja.
En toen kwam hij binnen en toen bleek inderdaad al heel ver te zijn, 7 centimeter volgens mij. Toen was hij, dan gaan we de verloskamers klaarmaken en daar gaan we dan. En ik weet nog wel dat ik heel erg heb gezeten van... ja, maar ik wil wel pijnstilling. Ik wil wel pijnstilling. Hij zei, dat gaan we daar regelen. Dat gaan we daar in die andere kamer regelen.
Ja, daar vond ik ze dus eigenlijk ook een beetje sturend in. Want jij hebt dat inderdaad gezegd. Maar toen we eenmaal in die verloskamer waren, zei ze, ja, nee, het is nu te laat.
Maar dat was denk ik echt te laat.
Ging ook gewoon heel snel.
Ja, het ging opeens heel snel. En dat had hij dus ook niet zien aankomen. Anders had hij gezegd van... dan controleer ik het nu in plaats van over 2 uur.
Ja, okay.
Dus daar heb ik in ieder geval ook geen vervelend gevoel over gehad. Ik dacht, het kan echt niet. En dat was wel, had ik graag gewild, maar kon niet.
Nee.
En ik weet nog wel dat ik in dat bed lag naar die andere kamer. En voor mijn gevoel was het 3 deuren verderop, maar misschien ook wel met een lift. Maar het was zo dat de verpleegkundige zei, doe je ogen maar dicht, want dit is heel fel licht. En dat vond ik echt heel grappig. Daar had ik echt nog geen 1 keer over nagedacht. Dat zij dan meedenkt, doe je ogen nu maar dicht, want dan blijf je een beetje in je bubbel. En daardoor vond ik ook dat met dat bed en die bocht, dat vond ik echt heel spacend eigenlijk. Omdat je dan ligt en dan word je rondgereden met je ogen dicht. Vond ik heel raar.
Ja. Okay. Kan ik me niet herinneren.
Nee, dat snap ik. Toen kwamen we die kamer binnen. En ik weet nog wel dat verpleegkundigen die gingen skippiebal klaarmaken. Van ja, dan kan je zo op de skippiebal. Ik dacht alleen maar, ik kan echt niet meer op die skippiebal. Leuk dat je hier nu iets overheen legt, maar no way dat ik daar op ga zitten.
Maar ik kan me herinneren dat je aan het bed stond, want staan was toen beter dan liggen. En toen werd die pijn, die werd echt heel heftig.
Ja.
Ja, ik voelde het echt helemaal in je hele lichaam. En de geluiden ook die je maakte, was echt gewoon intense pijn.
Ja, dat was voor mij ook echt het meest pijnlijke moment van de hele bevalling. Die weeën wegpuffen en niet mogen persen. En ik stond inderdaad zo op mijn tenen te dansen.
Ja, je kon niet, van de pijn kon je zeg maar je benen ook niet meer stilhouden. Ja, verkrampen eigenlijk.
Ja,
om het een beetje op te vangen.
Ja, toen heb ik ook echt wel gehuild en gezegd, dit kan ik niet. Dit kan ik niet. Tom, help, dit kan ik niet.
Dit moet stoppen.
Ja, en dat vond ik echt het heftigste eigenlijk van de bevalling. En toen we eenmaal begonnen met persen, dat vond ik echt een verademing. Oh, geweldig. Want het was, we gaan nu... Sjeer, goed luister, je gaat sowieso ademen. De gynaecoloog was eigenlijk best wel streng, maar dat vond ik ook helemaal prima. Echt helemaal niet erg. En wat ook nog wel een ding was, is dat er heel veel mensen in de kamer waren. Omdat het denk ik een stuitbevalling was en die is er gewoon niet zo vaak. Dus er waren 2 verpleegkundigen, de gynaecoloog die zijn dienst afgelopen was er. De nieuwe gynaecoloog die het ging doen. De hoofdgynaecoloog die dus de stuitbevallingen vaak doet. En een kinderarts of zo. Er waren zoveel mensen. En ook nog in opleiding. Nou, die hebben een camera gegeven. Maak jij maar foto's.
Ja, er waren heel veel mensen.
Ja, maar dat heb ik echt totaal niet als vervelend ervaren. Nee. Terwijl ik in mijn bevalplan, die avond heb ik die al afgemaakt voor mijn vliezenbraken.
Ja, dat is puur toeval.
Puur toeval, ja. Daar had ik heel stellig van zo min mogelijk mensen in de ruimte. Ik wil gewoon rust. En toen ze er waren, dacht ik, kom jij ook maar binnen. Maakt even niet uit hoe je heet. Ga er maar bij staan. Ik had echt...
Ja, je ging ze ook voorstellen, maar dat interesseerde jou even helemaal
precies.
Niks. Ja, en toen je uiteindelijk op de bed ging liggen en inderdaad mocht gaan persen, toen had ik nog steeds het idee van, het komt helemaal goed. Maar toen, dat was ook wel weer een bijzonder moment, want dan denk je echt van, nu gaat het echt gebeuren. En daarvoor is het nog een beetje zo van, ik moet je er doorheen slepen. En dan verandert er ook een beetje de dynamiek in die kamer. En dan krijg je nog een andere focus. En toen werd het ook nog belangrijker wat jij deed en hoe je dat persen deed en hoe snel dat ging. En zeker toen het een beetje spannend werd op een moment dat het toch een beetje te langzaam ging en dat Roos toch een beetje in de knel begon te komen. Toen dacht ik van nu moet ik je ook echt steunen en doorheen praten, want dit is een van de belangrijkste momenten. Dus nu moet ik er zeker zijn en doen wat ik kan.
Want ze vertelde ook met het maken van de keuze tussen keizersnee en natuurlijke bevalling, dat bij de natuurlijke bevalling er nog steeds heel veel keizersneden uiteindelijk plaatsvinden. Er was inderdaad zo'n moment dat ze was, stop maar even. Weet je, ga maar even op je zij liggen en ze moeten weer weggepuft worden.
Ja.
En daarna gaan we het nog 1 keer proberen en anders moet je naar de OK. En dat heb ik wel gehoord, maar ik had echt iets van, dit komt gewoon goed. Ik ga echt niet naar de OK of zo. Dat wordt ook wel eens mensen dan zo'n soort van oerdrift krijgen van, dat ga ik zelf doen, nu moet het. Dat had ik helemaal, ik was nog steeds heel ontspannen en zoiets van, dit gaat gewoon goed komen.
Ja, ontspannen naar omstandigheden,
naar
denk
omstandigheden.
Ik. En ook wel best wel rationeel, blijkbaar.
Ja, maar en toen mocht ik weer persen. En dat vond ik, ik vond het echt top, dat persen. Echt gewoon heerlijk om eindelijk iets te kunnen doen. En het gevoel hebben, nu gaan we echt voortgang maken. En je voelde, en ik had ook perswee, dat was fijn. Ik kon met die weeën meegaan.
Ja, en de complimenten, die vatten hier voor mij ook goed op. Daar ging je wel lekker op. Die kreeg de juiste aanmoediging volgens mij.
Ja.
Om nog een keer alles te geven. En ja. Nog een keer en nog een keer.
Ja.
En, ja. Ja. Dat viel me wel erg op. Dat ik ook dacht van ja, we hebben nu 5 minuten geleden ook al gezegd dat je nu echt alles moet geven. En nu zeggen we dat weer en nu weer. En, maar dat maakte helemaal niet uit. Want je dacht elke keer opnieuw van nou, we gaan er gewoon voor.
Grappig, dat heb ik helemaal niet zo meegekregen dat een paar keer is gezegd. Maar,
ja, prima. Nee, dat snap ik wel. Want...
Alleen maar fijn, denk ik.
Zeker, anders denk je van ja, dat zei je net ook. En nu moet... nee.
Het laatste moment, dat persen. Toen op een gegeven moment, ja, ik heb helemaal geen kracht meer. Uiteindelijk heb ik denk 40 minuten of zo waren we bezig. Ik denk dan 30 minuten dacht ik heb geen kracht meer, hoe moet ik dit doen? Voelde ik. En toen zei de gynaecoloog bij ze plast. En toen dacht ik, ze plast? Toen deed ik mijn ogen open en toen zag ik zo'n half ruggetje. Ja, daar eigenlijk uit. En dacht ik, ze is er al half uit. Dit heb ik echt totaal niet doorgehad.
Nee, dat is raar dat je dat niet voelt.
Dat vond ik ook heel raar. Ja, maar ze is er half uit. Ja, gewoon dat moment van, ze is al half uit. Dat vond ik zo raar. En dan heb ik ook weer mijn ogen dicht gedaan en ben ik verder gaan persen. Dat is voor mij echt het meest verbazende moment van die hele bevalling. Mijn ogen open en zo'n ruggetje.
Ja, ik had dat toen al wel door. Ik zag inderdaad dat jij heel verbaasd was. Maar ik dacht, dat voel je wel. Maar blijkbaar
nee.
Niet dus.
Nee. Nee. Een paar minuten later was ze er voor mij helemaal uit. En dat heb ik allemaal niet zo meegekregen eigenlijk. Voor mij is ze heel kort daarna bij mij gelegen. Maar dat moment dat ze er... echt uitkwam, van haar nog steeds mijn ogen dicht. Ik weet niet of jij dat...
Nou, ik vond het echt een bizar moment om haar dan zo te zien.
Ja.
Bij jou voelde ik wel een soort ontlading. En bij mezelf natuurlijk ook. Maar omdat je het van jezelf niet meer weet, dat herinner ik me wel. Dat je ook wel vol verbazing en trots ook wel naar haar keek.
Ja. En ze was ook wat blauw, maar op zich dat van de cursus wisten we dat een babytje vrij blauw is.
Ja.
Dus daar maakte ik me ook... Ik weet wel, ik dacht, als ze is blauw, ze ligt heel even bij me. En nu gaat ze naar de kinderarts, maar...
Ik vond dat toch wel heel anders als je dat ziet dan als je dat weet van tevoren. Dan heb je daar misschien wel een soort voorstelling bij. Maar als je dat eenmaal ziet, is dat echt wel heel anders, vond ik.
En misschien ook wel anders omdat ze echt dubbel gevouwen lag. Omdat ze stuit heeft gelegen. Was ze ook heel lang met haar beentjes nog
op. Ja, dat was eigenlijk vlak daarna. Want voor mij ging dat heel snel. Hè. Ze kwam er dus uit. Ja, ze heeft misschien even bij jou gelegen. Weet ik eigenlijk ook niet meer. En toen werd ze in een bakje gelegd met een warmtelamp. En daar heb ik daarvoor het eerst pas echt goed kunnen bekijken. En toen werd ze ook een beetje schoongemaakt. En toen lag ze inderdaad helemaal met de beentjes omhoog. Vanwege die stuitbevalling. Dus dat vag er ook wel gek uit. Maar goed, ik werd ook wel gerustgesteld. Van ja, dat komt allemaal goed. En... Dat trekt alweer bij en de kleur ook. En al die artsen allemaal testjes doen en die zaten tegen mij aan te praten. Van, ja, goed gedaan en hoe heet ze? Wat vind je ervan? En, die wilde ook allemaal dingen van mij opeens. En, tegelijkertijd was jij dus helemaal aan de andere kant van de kamer.
Ja.
Dat was best wel een grote kamer, dus we konden ook niet echt met elkaar praten. Omdat er dus ook zoveel mensen in die kamer nog waren. Dus ik stond bij Roos en jij lag aan de andere kant van de kamer.
In mijn hoofd is die kamer dus... stonden we heel dicht bij elkaar. Maar jij hebt dus inderdaad de beleving dat we heel ver uit elkaar stonden. En naar mijn idee stond je soort van aan het voeteinde van mijn bed met haar. Ja, en ik vond het inderdaad ook een emotioneel moment toen jij op een gegeven moment naar mij keek. En zo van mij je duim stak je omhoog.
Ja, jij wilde natuurlijk weten hoe het met Roos ging. En jij kon dat niet zien.
Nee, nee. Ja. En die blik, of tenminste die uitwisseling van blikken naar elkaar. Dat vond ik een soort van, ik zag aan jou dat je heel erg geëmotioneerd was. Maar ik zag ook dat het goed was.
Ja.
En dat vond ik vanuit het bed heel fijn om te merken. Of dat echt op zo'n moment met Stefan, wow, ze is er. Ze heet dus Roos. Dat was ook wel een moment voor mij.
Ja, ik werd inderdaad gevraagd van hoe heet ze? Dus, nee.
Toen dacht ik, ze heet dus Roos.
Ja.
En het was helemaal prima op dat moment, hoor. Maar het was meer omdat we nog niet helemaal erover uit waren.
Nee, maar
en
toen we konden dus ook niet overleggen. Dus ik moest gewoon een beslissing maken. Nee, van, hoe heet je? Ja, ik had ook kunnen zeggen, dat weten we nog niet. Prima.
Precies.
Maar ik dacht, nee, ze moet nu een naam hebben.
Ja. Maar dat was ook helemaal goed. Dat was helemaal prima. Ik dacht, nou, dit is dus Roos. En dat was op dat moment juist ook heel mooi, denk ik, dat jij die keus in die zin hebt gemaakt. Vond ik juist ook heel mooi.
Wat een bevalling. Jeetje, jongens. Wat een onwaarschijnlijk verhaal. Alle kanten op geweest in mijn eigen emoties. Maar ik ben vooral heel erg benieuwd hoe jullie daar zelf op terugkijken.
Heel goed. Ik vond het echt heel mooi, heel krachtig. En we hebben het echt gerokt of zo. We hebben het echt gerokt met z'n tweetjes. En... ik kijk echt met een super positief gevoel terug op de bevalling. Echt heel positief.
Ja.
Jij hetzelfde, Thomas?
Zeker, ja. Heel blij hoe het gegaan is en hoe we dat samen gedaan hebben. En kijk, even over mijn rol ook tijdens die bevalling. Ik had wel het gevoel dat jij regelmatig echt even mij opzocht en even met mij even contact wilde. En dat is dan het moment natuurlijk dat ik ook iets kan doen. En nou ja, dat vond ik wel heel fijn.
Maar en zat daarin dan bijvoorbeeld ook een verschil tussen de ontsluitingsfase en de persfase in hoe senang je je voelde? Hoe...
Nou, het was op een heel ander niveau, denk ik. Mm-hmm. In de ontsluitingsfase was het nog gewoon praten en grapjes maken. Ja. En tijdens die persfase is het meer gewoon hand vasthouden en korte aanmoedigingen en geruststelling.
Ja.
En ook meer herhaling. Hè, want kijk, overdag waren wij nog gewoon in gesprek. Ja, dan hoef je niet het van ons te herhalen. Maar op dat moment is het wat communicatie is wat meer primair.
Ja. Want precies wat je zegt, het was totaal anders. Ik denk dat jullie heel mooi in die hele geboorte hebben beschreven dat het echt bijna begint als één grote wee. Namelijk, het begint laag en langzaam bouwt het op. En je komt op een gegeven moment al op dat moment despair. En dan voel je al iets meer dat je denkt, ik moet haar hier doorheen slepen. Maar ik voel ook dat mijn mogelijkheden beperkt beginnen te raken. Want ik zie dat het zo haar overneemt. Dat af en toe een klein beetje maakt, hoe kan ik alles voor jou betekenen? En dan kan ik me voorstellen dat als het de verbinding gevonden wordt, als je elkaar weer even echt ziet of eventjes, dat alles voor je maakt. En ik kan me altijd voorstellen, zeker als je zegt die herhaling van die persfase, dan is er meer actie en dan is er ook minder ruimte voor romantische verbinding of continu ondersteuning. Dan is het iets meer misschien dus aan de zijlijn. Klopt dat? Dat je ook zo voelde dat je iets meer erbuiten stond dan tijdens de ontsluitingsfase?
Zeker, ja. Ook omdat er allerlei andere mensen zich ermee bemoeiden. Mm-hmm. En kijk, tussen die weeën door kan je nog wel even contact hebben. Maar daarna ging Cher ook een beetje in haar eigen bubbel of zo. Ja. Om gewoon te focussen op wat ze moest doen. Dus dan heb je ook geen contact. Want je kan de hand vasthouden, maar meer is het niet.
Nee.
Ja, want je hoort echt dat jij bent in je rol omdat je ook de bevestiging krijgt dat je goed bezig bent. En jij zegt, dan hadden we even contact en dan voelde ik dat ik op de juiste manier bezig was. Heb jij dat ook zo ervaren, dat hij jouw rots in de branding was?
Zeker. Ja, ik vond het. Ik heb echt het idee dat we het met z'n tweeën hebben gedaan. En ik vond het juist ook heel erg intiem, juist ook in die fase voordat we mochten persen, dus echt die paar laatste weeën opvangen. Jij stond voor mij naast me. En ik zei alleen maar, Tom, je moet naast me blijven staan en me vasthouden. En ik heb dat juist ook heel, als heel erg samen en intiem ervaren. En hij deed gewoon precies wat ik nodig had op dat moment. En ja, we hebben naar mijn gevoel inderdaad ook af en toe even elkaar aangekeken. Ik was daar ook heel erg mee bezig, dat we het echt samen gingen doen.
Ja, want dat vind ik zo mooi. Want je zou bijna kunnen denken, als jij het benoemt, dat jij haar nodig hebt om te bevestigen. Je bent nog steeds onderdeel hiervan. Terwijl, want het is iets wat we denk ik vaker horen, dat partners ergens momenten hebben dat ze denken, wat doe ik er eigenlijk nog toe? Vooral in die persfase, zeker als het een medische geboorte is. En dan wordt dat stuk ook overgenomen door anderen. Ja. Terwijl jij heel erg nog steeds ervaart dat hij jouw rots in de branding is. Zeker. En dat dat ook losstaat van het begeleiden van het medische gedeelte, maar dat voor de steun en de support je echt elkaar zo hard nodig hebt. Ja, supermooi. Ik wilde vragen over dat moment in de fase dat jullie eigenlijk nog een beetje in die honeymoon-achtige sfeer zitten met de blije verwachting over wat er komen gaat. Maar je bent eigenlijk al wel best heel erg bezig met bevallen. Dan komt er zo'n beslissingsfase of jullie de baby die in stuit ligt vaginaal willen gaan proberen geboren te laten worden of dat er een keizersnede wordt gemaakt. Wat heeft jou, Cherit, geholpen in het maken van die beslissing?
Ik denk gewoon de rustige uitleg van de gynaecoloog. Die is heeft echt even de tijd voor genomen. Ik ga nu uitleggen wat de opties zijn, wat de voordelen en nadelen zijn voor zowel mij als moeder dan, dus als degene die bevalt, maar ook voor het kindje. En dat we alle vragen konden stellen en dat we ook echt de tijd hebben gekregen. En die tijd hadden we natuurlijk ook, want het bouwde zich langzaam op. Dus we hadden ook wel echt even tijd om te denken. Ja, dat heeft gewoon heel erg geholpen. En
hij deed het ook heel goed.
Ja.
En wat deed hij goed?
Heel rustig. Hij ging gewoon zitten op een stoel. Als jij gewoon nou, op een ontspannen manier vertellen wat zijn de risico's en de voor- en nadelen inderdaad.
Mini-mini-masterclass met dokter Mama.
Een baby in stuit is nog geen dwarsligger. Dwarsliggers kunnen namelijk niet vaginaal geboren worden en stuitliggers wel. Al kun je ze gerust kleine eigenwijsjes noemen. Rond 30 weken zwangerschap ligt ongeveer 25% van de baby's in stuitligging. Bij 36 weken is dat nog 3-4%. Ze kunnen dat in verschillende vormen doen. Zo is er de onvolkomen stuitligging, de baby ligt dan met zijn benen omhoog langs zijn lichaam, dubbel gevouwen als het ware. Bij de volkomen stuitligging heeft de baby zijn voeten bij zijn billen, een soort kleermakerszit. De half onvolkomen stuitligging is een mengelmoes waarbij één been naar boven ligt en het andere voetje bij de billen. En wanneer één of beide benen gestrekt naar beneden liggen, waarbij de voetjes dus lager liggen dan de billen, wordt dat een voetligging genoemd. Dit is overigens de minst optimale ligging waarbij het advies vaak is om een keizersnede te doen, omdat je al vroeg onhoudbare persdrang hebt terwijl je nog geen volledige ontsluiting hebt. Dat komt dus omdat de voeten al zo laag liggen. Daarnaast is er meer kans op het uitzakken van de navelstreng. Als de baby in stuitligging ligt, kun je afwachten op een spontane draaiing of kan geprobeerd worden de baby uitwendig te draaien. Hierbij draait een professional met de handen op jouw buik de baby van stuit naar hoofdligging. In bijna de helft van de gevallen lukt dit. Blijft je baby in stuit liggen, dan is er de keuze tussen een vaginale stuitbevalling en een keizersnede. Door een onderzoek in 2000 werd enige tijd gedacht dat bevallen middels een keizersnede bij een stuitligging veiliger was. Hierdoor schoot het percentage keizersnedes omhoog, van 50% naar 80%. Inmiddels is gelukkig duidelijk dat het onderzoek niet klopt, mits je een team treft met veel expertise, de zogenaamde stuitteams. De zorg rondom stuitbevallingen wordt zo geoptimaliseerd, waardoor het veiliger geworden is om vaginaal te bevallen en het keizersnedepercentage weer dalende is. Voor ieder stel met een kindje in stuitligging is een persoonlijke afweging maken samen met de verloskundige en gynaecoloog een must.
Hoe gaat zo'n vaginale stuitbevalling? Als het je eerste bevalling is, is de kans dat je vaginaal bevalt van een kindje in stuitligging ongeveer 55-60%. Als je al een keer eerder bevallen bent, dan is de kans wat groter, 75-80%. Een stuitbevalling lijkt eigenlijk heel erg op een bevalling van een kind in hoofdligging. De ontsluitingsfase is hetzelfde, behalve dat je dan vroeg naar het ziekenhuis vertrekt omdat de bevalling daar doorgaans begeleid wordt. Spontane start van de weeën, een goede indaling van de baby, een gemiddeld tot grote baby en krachtige weeën zijn goede parameters voor het zo optimaal mogelijk verlopen van de geboorte. Je zou dus kunnen zeggen dat ondanks dat de setting en controles medisch georiënteerd zijn, het vooral belangrijk is dat de fysiologie van de geboorte wordt nagestreefd. Tijdens een stuitbevalling kun je zelf bepalen in welke houdingen je de weeën wil opvangen. Je kan de weeën zittend, staand of liggend opvangen en zelfs in bad als het beschikbaar is. Persen in bad komt in Nederland bijna niet voor. Wanneer er volledige ontsluiting is en je hebt persdrang, zal je merken dat het druk wordt op de kamer. Mocht de situatie erom vragen, dan zijn er meer hulpverleners paraat, maar het is ook omdat het belangrijk is dat de gynaecologen in opleiding goed leren een vaginale stuitbevalling te begeleiden. Per ziekenhuis zal het verschillen in welke houding je zal bevallen. Mogelijk zal er meer en meer aandacht komen voor bevallen op handen en knieën. In een onderzoek uit 2017 werden voordelen gezien ten opzichte van de rugligging, onder andere ten aanzien van het aantal keizersnedes. De baby wordt als eerste met de billen geboren. Vaak zie je dat ook hierbij meconium, dus de eerste poep, geloosd wordt. Als de billen geboren zijn, volgt het onderste deel van de romp, waarbij één voor één ook de benen vrijkomen. De baby hangt nu voor een groot deel uit de vagina. Daarbij wordt hij zo min mogelijk aangeraakt om de baby niet te prikkelen om te gaan ademen. Wanneer de armen en de schouders geboren zijn, wordt de baby vastgepakt en zo nodig geholpen met de geboorte van het hoofd. Bij een geboorte in stuitligging is het kindje wat langer slap en heeft het soms wat langer nodig om goed adem te halen. Dit is normaal bij een kind waarbij het hoofd als laatste wordt geboren. De APGAR-score is bij 1 minuut bij deze kinderen daarom wat lager. Na 5 minuten hebben zij dezelfde scores als de kindjes die in hoofdligging geboren worden.
Zijn er gedurende het hele geboorteproces tekenen aan de wand dat het mogelijk wat minder florissant gaat dan gehoopt, dan zal er bij een stuitbevalling geen onnodige risico's genomen worden. De kans dat er tijdens de bevalling alsnog besloten wordt tot een keizersnede is bij een eerste kindje ongeveer 45%. Dit hangt natuurlijk ook af van de expertise van het team. Bereid je dus ook voor op het scenario keizersnede, zodat jullie in elke situatie realistische verwachtingen hebben en de regie kunnen behouden. En onthoud, waar ervaring is, is het veilig om te bevallen van een stuit. En dan zou je kunnen denken, dan kun je nog steeds kiezen voor een keizersnede. Ja. Dat kan nog steeds de beste optie voelen. En aanvankelijk, Sherit, was dat ook jouw gedachte. Dat ga je dus echt nooit vaginaal doen.
Precies.
Wat heeft dan het verschil gemaakt?
Dat Roos, dus onze baby, er heel goed voor lag, hadden ze gezien. Dus zij, ze ligt er eigenlijk ideaal voor op dit moment. En ook wetende dat zij het stuitteam zijn in de regio Amsterdam, waar mensen speciaal er naartoe komen. Toen dacht ik, nou, dat waren wel een paar punten waarvan ik dacht, nou, als ik dit zo hoor, dan kunnen we dat eigenlijk ook gewoon proberen.
Ja, want dat beschreef jij, Thomas. Hè? Dat jij hebt gevoeld alsof Sherit, alsof de keuze echt heel erg bij jullie werd gelaten. En Thomas, jij had wel het gevoel dat er een soort promotiepraatje werd gehouden. Ja. Maar waar je dus wel ook geruststelling in hebt gevonden.
Zeker. Ik denk ook dat het gewoon een stuk onwetendheid was over van, ja, een stuitbevalling, nooit over nagedacht, niks over gelezen, geen flauw idee. En dat je dan hebt gehoord een keer van, oh ja, dat is een keizersnee. Dat zit dan in je hoofd, maar je weet er eigenlijk nog niks van. En ze hebben er gewoon veel meer over verteld. En dat heeft uiteindelijk bijgedragen aan die keuze.
Mm-hmm. En maak je die keuze dan op ratio of op gevoel? Wat denk je als je daar tussen moet kiezen?
Ik denk een mix. Ik denk, ja. Ja,
ja. Het dilemma op dinsdag. Als je moet kiezen.
Okay, als je moet kiezen, dan was het bij mij denk ik ook wel gevoel.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, bizar is
dat. Ja, heel bizar, want ik vind het zo indrukwekkend. Kijk, jullie komen tot zoveel versnelde beslissingen. Je begint plotseling aan een bevalling waar je er nog totaal geen rekening mee gehouden hebt. En het eerste wat je voelt is, we got this. Ik ga dit gewoon helemaal rocken. Dat is dus een enorme gevoelskwestie waar vertrouwen uit moet spreken. En dat heeft je niet losgelaten kennelijk. Want dan heb je de tijd en ruimte om er eventjes over te resumeren en een beetje over te praten. En je krijgt de tekst en uitleg. En er komen mensen speciaal naar het stuiten die mens wordt. Maar dat is eigenlijk natuurlijk allemaal cijfer. Dat gaat over toch risico's en kansen en wat ga je kiezen.
Nou, ik heb wel heel bewust naar die risico's gevraagd. Dat weet ik nog wel. Dat wilde ik wel gewoon precies weten. Van wat zijn de risico's van een natuurlijke bevalling? Wat zijn de risico's van een
Maar ik denk dat ook wel zo werkt. Kijk, jullie zouden die avond op cursus komen, leren persen. Nou, daar heb je dus geen cursus voor nodig, dat is duidelijk. maar dat is denk ik wel ook wat er elke keer gebeurt in die cursus. We pompen je helemaal vol met informatie die heel erg gaat over de feitelijkheden, de risico's. Wat moet je ongeveer aan kennis hebben? Maar dat is dan zo je neocortex, je nieuwste brein. En uiteindelijk heb je die informatie, maar ga je al die beslissingen maken met dat gevoel, met wat wil ik hier dan mee en wat doe ik met al die informatie? Wat zegt het stukje van mijn brein waar eigenlijk helemaal geen taal zit? En dat vind ik echt heel bijzonder doorklinken in jullie verhaal. Waar je
ook kan horen dat wat je dus helpt om die beslissing te maken, ook met je emotionele zijn, dat er zo prettig met je gecommuniceerd wordt. En dat je het gevoel hebt dat jullie het allerbelangrijkste zijn op dat moment. He, dus dat je helemaal meegenomen wordt in die beslissing, waardoor je hem ook kan maken, ongeacht wat je vervolgens voor de voeten geworpen krijgt.
Hey, en dan zitten jullie inderdaad in het moment d'espère. Dus eigenlijk vanaf die 7 centimeter met, zal hier nou precies wat gebeuren? Laten we niet te vaak toucheren, want je hebt nog niet echt weeën. Dus dan heb je een hoger infectierisico. Ze kan ook over 2 weken geboren worden, is zelfs nog gezegd.
Ja.
dat ging toch anders. Maar dan zit je in het moment d'espère en dan zeg jij, Thomas, liggen ging echt niet meer. Je moest echt staan. Dat was dus iets wat heel erg ook uit gevoel, denk ik, naar boven kwam.
Ja.
En hoe was dan de overgang dat je moest gaan persen? Werd je daar gedirigeerd in een bepaalde houding? Of mocht je zelf kiezen wat je een prettige houding vond?
Nee, het was wel... want ik ging staan omdat ik dat wegpuffen gewoon echt niet aankon. Mm-hmm. En het was nu gaan we persen, ga maar liggen. Toen dacht ik, yes, daar gaan we. Mm-hmm. En ik had van tevoren eigenlijk ook bedacht, ik wil eigenlijk helemaal niet op mijn rug per se bevallen. Zoals ik ook wel stellig in, maar dat heb ik ook weer helemaal los kunnen laten. Mm-hmm. Ik dacht, nou, als jullie zeggen dat het zo moet, gaan we het zo doen.
Ja.
En toen dacht ik, hoe moet ik persen inderdaad? Zei de gynaecoloog, Shirit, nu luisteren. We gaan zo persen. Ik zo, oké, dat gaan we doen. En dat ik vond dat heel fijn juist. Dat zij mij zei, zo gaan we dat nu doen. Dus toen heb ik best wel een tijdje om mijn rug geperst. Toen was het, ja, we gaan het even anders proberen. Je mag op handen en voeten. Toen dacht ik, yes, dit wil ik. Dus dat vond ik alleen maar fijn. Maar weer dacht ik, hoe dan? Moet ik mijn rug hol houden of bol? Dus ik was eigenlijk gewoon van, ja, maar hoe moet ik dan mijn rug houden? Hoe werkt dat? Ja, dan moet je bol houden. Ik zei, oké. En toen dacht ik, nou, yes, weet je, ik zit eindelijk op die manier dat ik wil. Maar dat ging dus gewoon niet. Of tenminste, dat werkte niet. En toen moest ik weer op mijn rug. En ja, dat vond ik eigenlijk prima, dat ik werd gedirigeerd. Ik vond het niet vervelend.
Nou, daar had een cursus nog wel iets kunnen doen, want we hadden ook geen idee.
Nee.
En dat heeft natuurlijk ook wel bijgedragen aan dat die aanloop ernaartoe, dat vrij ontspannen was, omdat we wel een idee hadden van wat er ongeveer ging gebeuren. Vooral op dat gedeelte hadden we wel wat voorkennis. Maar op dat persen, ja, daar zijn we niet aan toegekomen.
Nee, maar goed, daarin merkte hij al wel de adequaatheid van de gynaecoloog.
Zeker.
De begeleiding heeft heel veel houvast gegeven. Dat je denkt, vertel het me maar. En ondertussen voelde je ook ruimte genoeg om af en toe te denken, ja, mag ik hier ook onzeker over zijn? Kan ik ook vragen, hoe moet dit dan? En dan werd je daarbij geholpen. En dat denk ik, dat is natuurlijk altijd zo. Ik bedoel, buiten dat je misschien iets meer losgelaten wordt als het niet een stuitbevalling is. Want dan hebben ze wel hun voorkeuren per wie het is. Of je in welke houding je bevalt. Maar dat er altijd iemand naast je staat die je kan helpen als je zelf denkt, ik weet het nu niet meer. En dat vind ik namelijk ook heel mooi wat je beschrijft over hoe prettig je eigenlijk het hele stuk in het ziekenhuis ervaren hebt. Dat is inderdaad, ja, waar het soms een beetje een smet lijkt te zijn tegenwoordig, medisch en dingen, eigenlijk een hele menselijke, goede sfeer had.
Een brug tussen de ouders en de medische wereld, die gebouwd is op 4 pijlers.
Hoe symbolisch wil je het hebben? Ja, en dat klinkt ook echt als teamwork, hè? Want je denkt misschien, oké, ik kom in een medische setting en nu zijn er anderen die beslissen. Maar precies wat jij net zei, Thomas, als je weet wat je een beetje te wachten staat en dingen lopen ineens anders dan wat je bedacht had van tevoren, maar je herkent wel dezelfde fases en kun je dus ook veel makkelijker meegenomen worden daarin, waardoor die communicatie ook veel beter wordt, omdat je meegenomen kunt worden, omdat je een beetje van de hoed en de rand weet. En ik kan me dus ook voorstellen dat ondanks alle gekke hobbels en kronkels die in de eerste fase, de aanloop naar de geboorte, gemaakt moeten worden met plotseling gebroken vliezen, inderdaad weeën krijgen met een baby in stuitligging, dat omdat je realistische verwachtingen hebt, je die schakelingen ook veel makkelijker kan maken zonder dat je daar achteraf met een rotgevoel op terugkijkt. En dan zie je hoe belangrijk dat is.
Ja, wat ik ook wel op dat moment me realiseerde van, oh ja, ik weet nu al best wel veel over wat ze vertellen. Dus ze vertelden dingen die ik al wist. Maar dat vond ik juist wel fijn om een soort van basis te hebben. En ze gingen natuurlijk allerlei andere dingen die vertellen die ik niet wist over stuitbevallingen en keizersneden en weet ik wat allemaal. Maar als je wel zeg maar, een soort van basis hebt, dat hielp mij wel.
Ja.
Een beetje de hoofdlijnen.
Het geeft houvast, het geeft controle en het geeft het gevoel dat je inderdaad mee kan doen in de stappen die gezet worden.
Ja, het is wel fijn dat ze bevestigden van wat ik wist en niet een heel ander verhaal.
Dat is dan weer. Dat is dan weer credits voor Meerte. Klopt het toch wat je zei?
Godzijdank.
Oh, en dan is het klaar en dan wil je met de drietjes die bubbel induiken. Maar er moet een nageboorte nog geboren worden. En daar pakken we nog even een stukje verhaal op.
Roos is geboren, maar op dat moment is het natuurlijk nog niet klaar, want dan komt de nageboorte. Dus ik vroeg ook aan de verloskundige, dan is nu die nageboorte toch? Ja, die is nu. En die kwam eigenlijk vrij snel. Ook wel verbaasd, want je hoort ook hele andere verhalen, dat het lang duurt en pijn. Maar bij mij, ploep, ik zeg, oh, dit is dus de nageboorte. Ja, dit is de nageboorte. Maar toen zagen ze wel ook dat het niet de hele placenta was. En dat is uiteindelijk best wel een nasleep geworden. Omdat die placenta er dan niet helemaal uitkomt, blijft het eigenlijk bloeden. En ik slikte aspirines om zwangerschapsvergiftiging tegen te gaan, omdat het bij mij in de familie zit. En dat is een bloedverdunner. Dus ja, ik slikte die nog. En normaal stop je daar met 36 weken bij, maar ik dus niet. En dat bloedde dus best wel hevig. En ik weet nog dat ze Roos mij toen hebben ingepakt om bij mij neer te leggen. En toen had ik haar vast. En toen heb ik wel gekeken vol ongeloof, denk ik. En verbazing van, wow, dit is mijn baby nu. Maar ik voelde me ook helemaal niet goed eigenlijk. Ik voelde me echt niet lekker. En dat heeft denk ik ook met die ontlading te maken. Maar ook met dat bloedverlies en al die krachten, inspanningen die er waren geweest. En toen zei ik, nou, ik kan er niet vasthouden. Ik kan het vasthouden, dus ik moet naar Thomas. En toen hebben ze er bij jou neergelegd.
Ja, ik heb haar dus eerst aangekleed en het inderdaad naar jou gebracht. Maar ja, dat ging gewoon niet goed. Dat duurde ook helemaal. Je was al heel snel, had je zoiets van, ik kan nu niet er voor haar zijn. Ik kan er ook niet van genieten. En dat werd daarna eigenlijk alleen maar slechter. Toen begon ik me wel een beetje zorgen te maken, omdat jij steeds meer bloed verloor. En afgezien van die soort van pads die ze uit jouw bed haalden, die continu helemaal doordrenkt waren van het bloed, zag ik ook aan jou dat het steeds slechter ging.
Ja.
He, op een gegeven moment zei je ook, ja, mijn been wordt koud en je werd een beetje wazig. Ja, toen gaven ze je nog wat cola om hier een beetje bij te blijven of zo. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal niet echt de oplossing waar je op zit te wachten. Wat ook heel vervelend was onzekerheid. Want ze zeiden van, ja, je moet geopereerd worden. He, want er zit nog een stuk van die placenta in je baarmoeder. Ja, en dat moet er gewoon uit. En tot die tijd zal je blijven bloeden. En toen begonnen ze over een protocol.
Ja.
En toen dacht ik wel even van, oké, daar zitten we nu niet op te wachten op een protocol. Maar goed, ze hebben het in ieder geval uitgelegd. Ze zeiden van, je mag zoveel liter bloed verliezen. Ja, voordat het een spoedoperatie moet worden. En er was iemand anders in de operatiekamer. Er was er maar eentje. Ze konden jou nog niet helpen. En heeft dat dus uren geduurd. Ja. Uren moeten wachten. Ja. En elke keer hadden ze weer zo'n matje vol met bloed. Ja. En ik zag dat zo gaan. En nou, ik weet niet, voor mij liet het niet eens in jou zien. Maar ik zag wel echt vliegen. En toen ging ze wegen elke keer.
Ja, om te kijken hoeveel bloed.
Ja, dat ging echt best wel hard, vond ik.
Ja, ja, ik weet wel dat ik op het begin was het wel, oké, het is zo en prima. En toen lag Roos bij jou, toen keek ik ook wel naar jullie van, ik ben heel blij dat ze bij jou kan liggen. Maar het was ook best wel pijnlijk, want ik had ook gewoon heel erg verwacht dat ze bij mij zou kunnen liggen.
Tuurlijk.
En dat ik een soort van helemaal, ja, dat hoor je ook, dat iedereen helemaal verliefd en blij is als je baby is geboren. Dat had ik gewoon niet. Ik was vooral helemaal verbaasd en wat is mij overkomen. En ik voelde me gewoon heel slecht inderdaad. We vroegen wel elke keer van, hey, kan ik al, mag ik al, kan ik naar de OK?
Ja.
En op een gegeven moment begonnen de verpleegkundigen, begon zich ook wel een beetje zorgen te maken.
Zeker.
En was er één verpleegkundige, die is voor mij het laatste uur voor die operatie gewoon in onze kamer gebleven. En heeft een beetje praatjes met ons gemaakt om ons, denk ik, gerust te stellen. Tenminste, dat is hoe ik het heb ervaren, dat zij er puur was om mij in de gaten te houden, jou en Roos, maar ook die geruststelling te geven en ja, echt in te kunnen zien hoe het ging.
Wat mij opviel is dat eerst waren er inderdaad de verpleegkundigen. En die dachten op een gegeven moment van, dit gaat niet zo goed. Toen hebben ze de verloskundige erbij gehaald. En die dacht ook van, hier moeten we wat mee. En die heeft toen de arts erbij gehaald, dus dat werd het opgeschaald. En die hadden ook wel door van, dit gaat niet goed. Maar ja, ze konden eigenlijk ook niet zoveel anders dan of een heel nieuw operatieteam oproepen, wat ook tijd zou kosten. Ja, of wachten, want er was een andere operatie aan de gang.
In die tijd dat we moesten wachten, dat op een gegeven moment de gynaecoloog snel kwam om te kijken hoe het er aan de onderkant aan toe was. En dat ze echt zo, ik ga even kijken, deken omhoog en gewoon begon te voelen. En ik dacht van, wow, je moet even uitleggen wat je doet. En dat vond ik ook heel heftig, want dat deed ook best wel pijn. Dus jij doe even dit en dit, aanspannen, zus en zo. Oké, dankjewel. En toen liep ze weer weg. En dacht ik, wat is hier gebeurd? En daar was ik ook wel, en dat heeft denk ik ook wel met dat bloedverlies te maken, dat je gewoon niet meer helder kan denken. Want ik ben best wel iemand die dan zegt van, hey, ho, stop even, wat ben je aan het doen of wat ga je doen? En dat lukte niet. En ik weet ook nog dat ze op een gegeven moment een katheter wilden plaatsen. Dat moest de verpleegkundige dan doen van de gynaecoloog volgens mij.
Mm.
En toen zei ik, ja, maar nu komt er gewoon even niemand meer daar aan. Ik wil dat er gewoon niemand daar beneden aan zit. Dat wil ik gewoon niet. Zei ze, ja, we gaan het toch één keer proberen. Nou, toen heb ik heel hard gehuild. En dat deed ook echt superveel pijn. Zei ze, oké, hier stoppen we mee. Je hebt helemaal gelijk. Dit gaan we niet meer doen. Die verpleegkundigen, die stonden wel echt helemaal aan onze kant. Klinkt een beetje overdreven. Maar dat was wel echt team Shirit, Thomas, Roos. En die zeiden, nou, dat gaan we inderdaad onder narcose doen. Want ik zei alleen maar, doe dit onder narcose. Ik wil dit gewoon nu niet. Ja, het eind van die 3,5 uur, 3, 4 uur... vroeg ik echt bij elke 5 minuten, kunnen we al, want ik wil gewoon nu slapen. Ik wil onder narcose, alsjeblieft. Ik wil slapen, ik kan niet meer.
Uiteindelijk kwam het verlossende nieuws dat je wel naar die OK mocht. En toen heb ik nog een tijd met Roos gezeten. Aan de ene kant was ik blij dat je naar de operatiekamer mocht, maar aan de kant vond ik het ook wel spannend, want toen was ik er dus niet meer bij. Ik kon ook niet meer zien hoe het met je ging. En ja, was je helemaal overgeleverd in een andere kamer. En zat ik daar met Roos.
Ja.
Dus ja, dacht wel. Ik hoop dat ze terugkomt.
Ja.
Had ik ook wel. vertrouwen in, maar dat gaat dan toch even door je hoofd heen.
Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Ja, ik was echt heel blij toen die operatiekamer inreed. Ik weet nog wat ik zei. Ja. Alsjeblieft, kom maar op. Spuit me maar plat. Ik wil gewoon nu slapen. Ik kan niet meer. Daarna, toen dacht ik, nu is de operatie geweest. Maar toen ging het eigenlijk gewoon heel slecht. Echt heel slecht. Volgens mij was ik tegen 2 liter bloed verloren ondertussen.
Ja.
En toen trilde gewoon alles. Mijn benen gingen als een idioot heen en weer. Ik kon het niet meer stoppen. Mijn ogen openhouden vond ik ook heel ingewikkeld. Rechtop, nou, dat ging helemaal. Dus ik moest weer plat.
Maar ze hebben je wel op een gegeven moment bloed gegeven.
Ja.
En dat had wel direct een goede impact.
Ja.
Maar goed, daar moest je ook weer over praten. Van, wil je dat wel? Van, je moet eigenlijk ijzerpillen, noem het allemaal op.
Ja.
Ik heb uiteindelijk bloed gegeven en toen ging het wel snel. Ja.
Maar dat duurde ook wel lang. Want ik heb 3 zakken bloed gekregen en dat duurde uiteindelijk een dag. Dus 24 uur voordat het er dan in zit.
Okay. Ja.
Maar ik was vooral heel erg high op een gegeven moment van die morfine. En dan zat ik naar jou en Roos te kijken. Zat ik alleen maar, oh, jullie zijn echt een hoopje geluk. Jullie zijn mijn hoopje geluk. Oh, kijk jullie nou. En ik wilde cola. Mag ik alsjeblieft nog een cola? Oh, geef me cola. En dat is eigenlijk, als je erover terugdenkt, ook heel sneu of verdrietig dat dat zo was. Want eigenlijk wil je met elkaar kunnen genieten ervan. En was het alleen maar, ik was high en had een lage bloeddruk en wilde cola. En jij zat daar met Roos daarnaar te kijken hoe slecht het eigenlijk met mij ging.
Wat een bevalling.
Ik vind het indrukwekkend om dat verhaal te horen, omdat er zo duidelijk een hulpvraag vanuit jullie is. Zo duidelijk is, hey, hallo, het gaat hier niet goed. En jullie beschrijven ook, ja, maar het wordt wat klinischer en het gaat gewoon over protocollen en cijfers in plaats van dat er nog goed naar ons gekeken wordt als prille ouders die nu naar de hulpverlening kijken met, hallo, kan iemand mij even serieus nemen en komen helpen? Wat voor stempel drukt dat op de bevalling? Wel ook op het periode daarna. Cool.
Ja, ik denk dat wat we al eerder zeiden, de bevalling echt top, weet je. Ik denk gewoon dat het eigenlijk niet beter kan. We hebben het gerokt en ik was super blij. Dus daar kijk ik met een super positief gevoel naar terug. Maar eigenlijk alles na de bevalling, echt na de geboorte van Roos, alles daarna, is eigenlijk gewoon wel echt zwart. En echt heb ik als heel vervelend ervaren. En heeft ook wel echt lang zeer gedaan of echt pijn gedaan. We hebben het er ook veel over gehad. En ik kan het nu met droge ogen erover nadenken en erover vertellen en het bespreken. Maar dat was wel echt heel erg anders. Het was, denk ik, eigenlijk wel een klein trauma. Misschien geen klein trauma, gewoon een trauma geweest. Ja. Omdat je inderdaad daar ligt. En op het begin gaat het nog wel. Ik denk, ik verlies een beetje bloed, maar ik mag zo naar de OK. Maar dan wordt het inderdaad wat klinischer. En dan ben je maar aan het wachten en het wachten. En je voelt je gewoon langzaam wegtrekken.
Ja.
En dat is heel vervelend en voor Thomas ook heel vervelend om te zien. Dat het eigenlijk, je ziet gewoon dat het slechter gaat. En wel credits denk ik voor de verpleegkundige die er constant was bij ons. Want die heeft, dat was wel heel persoonlijk, vond ik. Toen heb ik het ervaren dat zij er echt voor ons was, een praatje heeft gemaakt, af en toe even voor wat afleiding zorgde. Maar inderdaad het deel wachten omdat er geen extra OK is, omdat er een OK-team opgeroepen moet worden anders. En dat kost weer zoveel tijd en mensen. Dat vond ik wel echt heel heftig. En
we wisten niet hoe lang het zou gaan duren.
Ja.
Nee.
Die onzekerheid vond ik het vervelend. Als je zegt van, oké, over een uur dan gaat het gebeuren, dan heb je tenminste nog iets om naartoe te leven.
Ja.
We hadden geen idee.
Nee. En ik denk ook wel dat we niet hadden verwacht dat het zo lang zou duren. Want uiteindelijk hebben we maar 3,5 uur gewacht voordat het was, oké, je mag nu gaan. En dan moet je nog naar naartoe gereden worden. Dan krijg je nog een anesthesist die vragen gaat stellen. Dus heb je weer allemaal mensen in pak boven mijn hoofd hangen. En ik dacht alleen maar, ik wil nu slapen, ik kan niet meer, ik wil slapen. Dat is natuurlijk eigenlijk wel heel verdrietig als je erover nadenkt, dat je heel blij bent dat je eindelijk weer gaat slapen.
Ja.
En toen dacht ik, ik word wakker en dan huil ik even. Dat heb ik vaker gemerkt, maar als ik onder narcose ben geweest, moet ik huilen. Maar ik dacht, daarna gaat het gewoon echt wel beter. En dat gebeurde niet. Het werd echt nog verschrikkelijker, denk ik, dan het wachten voor mij.
Ja, omdat je heel erg moet bijkomen van dat bloedverlies ook.
Ja, en die narcose en dat trillen van die benen. En ik zat alleen maar naar mijn benen te kijken in het bed. En het ging maar heen en weer. En ik kon het gewoon niet stoppen. En rechtop, weet je, het bed iets rechtop lukte ook echt niet. Want dat was mijn hele hoofd aan het tollen. En ondertussen zit je nog steeds naar Thomas en Roos te kijken. Van ja, heel mooi dat jullie samen zijn. Echt heel fijn dat Roos bij jou is. Maar eigenlijk hoort ze ook een beetje bij mij op dit moment. En dat lukte niet. En dat is wel echt heel lang heel pijnlijk geweest, vind ik.
Ja.
En dan gaat het inderdaad over protocollen. Want ik heb het daarna met de gynaecoloog ook nog wel over gehad. Die zei van ja, het protocol is 6,5 uur wachten. Dat max is. En dacht ik, ja, dit kan je nu zeggen. Maar daar help je mij en mijn beleving echt totaal niet mee. Dat ik weet dat het eventueel nog 3 uur had kunnen duren.
Nee.
En dat is denk ik goed bedoeld. Van ja, weet je, we weten dat het lang is. Maar we hebben echt wel, want ze hebben ook echt wel goed op mij gelet. Kijk, als het echt heel slecht ging, dan was ik waarschijnlijk sneller naar de OK gegaan. Maar op zo'n moment heb je er niks aan 6 weken na je bevalling. Dat iemand zegt, ja, maar het protocol is 6,5 uur. En dan zit je echt van, ja, maar ik heb het echt heel kut gehad eigenlijk. Gewoon echt heel... En dan helpt deze medische, klinische term of uitleg helpt niet.
Nee, en juist, kijk, protocollen zijn natuurlijk een soort richtlijnen. Maar je kan niemand gelijk behandelen. Je moet kijken juist welke persoon heb ik tegenover me. En als je daar een verkeerde inschatting van maakt, want dat, zo zou je het ook 6 weken later kunnen uitleggen als gynaecoloog, dat je denkt, ja, ik ben voorbij gegaan aan jouw grenzen, ondanks dat het protocol zegt dat jouw grens er misschien nog niet was geweest, dan is dat waar je de lering uit moet trekken en wat ook voor jou hopelijk dan een klein beetje helend zou kunnen zijn. Want nu krijg je eigenlijk 6 weken later nog steeds niet dat je je gehoord voelt. Want wij maken natuurlijk altijd in deze podcast de brug over, oké, welke 4 pijlers maken nou dat je meestal tevreden terug kan kijken op je bevalling. En als je die hier op loslaat, dan heb je een heel klein beetje baat nog gehad bij de continu ondersteuning. Namelijk dat je Thomas met Roos kon zien zitten. Dus dat je dacht, oh ja, dat geeft me iets van oxytocine, iets van hoe. En de verpleegkundige die er was, die gaf ook een kleine bepaalde mate van veiligheid met er is in ieder geval nog iemand die mij ziet. Ja. Maar waar je echt, en dat weten we ook, dat daar eigenlijk de grootste trauma's vandaan komen. Je bent niet meegenomen in de beslissingen die jou echt lijfelijk aangaan. Jouw lijf had wat nodig. En daar werd niet naar jou toe gekeken, maar meer naar het protocol gekeken. En dan ben je dus niet veilig en dan word je niet gehoord. En dat is een hele vervelende, ja, kras die daar komt te zitten, die niet zomaar is opgelost met, nou ja, we pompen er een beetje bloed in en er zit wat kleur op je wangen en succes ermee. Nee, dan moet je dat kraambed nog in. Dan moet je überhaupt herstellen van, oké, dit was 35 weken, ik moet daar nog een beetje van bekomen. Maar ondertussen sta ik op -10, lichamelijk gezien.
Ja.
En emotioneel gezien kan ik het eigenlijk helemaal niet bijbenen. Want nou ja, het is zwart.
En dan helpt het niet als je na 6 weken toch ook nog een kleine trap na krijgt met, je had misschien nog veel langer kunnen wachten, kunnen moeten wachten. Dus wat zeur je eigenlijk, zou je daar bijna in kunnen horen. Ja. Wat natuurlijk niet helpt in de verwerking. Wat heeft wel geholpen in de verwerking hiervan? Hoe zijn jullie dit aangegaan?
Ja, ik denk het praten met elkaar erover. Maar ook met de kraamhulp en de eigen verloskundige. Ik denk dat ik dat wel dacht op een gegeven moment, ik moet nu wel hierover gaan praten. Want ik kon alleen maar huilen toen we eenmaal thuis waren. Dat was een week later. Dat is misschien ook wel goed om te weten, dat we nog best wel lang naar het ziekenhuis, en weer naar huis en weer naar het ziekenhuis. Maar ik denk dat praten, voor mij hielp het echt om gewoon te gaan praten. En ik moest wel even een grens over, want ik schaamde me eigenlijk ook wel best wel dat ik niet kon genieten. Want ik dacht, nu ben ik thuis. En nu gaan we genieten en hebben we kraamtijd. Lig ik in mijn bed met Roos en een bakje aardbei en gaat de zon schijnen. Dat idee had ik heel erg in mijn hoofd van de kraamtijd. Nou, toen hadden we nog mazzel dat we kraamhulp kregen. Want dat was natuurlijk, door als je in het ziekenhuis bent, is dat ook ingewikkeld. En toen dacht ik, nou, nu gaat het genieten beginnen. En dat lukte niet. En dat is denk ik ook met het hele ziekenhuis heeft dat te maken. En dat vond ik wel echt, dat ik me heel erg schaamde. Dus ik had naar een mens geappt, ja, we zijn nu aan het genieten. Toen dacht ik, nee, dat is eigenlijk helemaal niet zo. En toen ben ik wel snel met jou gaan praten en met de kraamhulp erover gehad. En we hadden mazzel dat het iemand was die 40 jaar in het vak zat. Dus die kon ook wel, want ik was op een gegeven moment ook echt bang dat het om ging slaan naar een depressie eigenlijk. Mm-hmm. Want ik kon echt alleen maar huilen. En zij zei, je huilt inderdaad echt heel veel. Maar ik heb het allemaal voorbij zien komen, dit is het echt niet, dus maak je geen zorgen. En dat was voor mij heel fijn, dat iemand met heel veel ervaring dat heeft uitgesproken op dat moment. Maar voor mij hielp het praten heel erg. En op een gegeven moment ook delen met vriendinnen. Want de inner circle wist op een gegeven moment wel. Ik zat met Thomas, kraamhulp, verloskundige, mijn ouders. Maar naar buiten toe vond ik het nog heel, ja, best wel eigenlijk, ja, iedereen zegt altijd, geniet ervan. Mm. Lekker genieten met elkaar. En dat lukte niet. En dat vond ik echt, daar schaamde ik me wel voor het begin.
Ik denk dat dat ook, dat je het bijna nooit ziet. dat dat echt heel erg is wat binnenkamers gebeurt. Dat iemand zich gemangeld voelt en niet weet waar je de lol vandaan moet halen. Maar dat je daar nooit echt bij mag zijn, omdat het zo kwetsbaar is. Want dat is ook nog eens, de poorten van kwetsbaarheid staan open op het moment dat je bevallen bent. Ja. Jeetje. En dan inderdaad al die fantastische droombeelden die je er altijd bij hebt gehad, die dus niet erop passen. Dat kan me voorstellen dat het ook daarmee juist prettig is dat jullie elkaar daarin hebben kunnen blijven vinden, omdat het ook een gevoel van eenzaamheid kan geven.
Ja, ja. Dat denk ik ook, ja.
Hoi. En dit is dan altijd een beetje een gekke brug.
Later lachen we erom.
Wat ik wel grappig vond, is we hadden in eerste instantie een andere kraamhulp. Die kwam, dat we eerst naar huis waren, toen we naar het ziekenhuis weer terug. Nou goed, weer andere, die was niet meer beschikbaar, dus we kregen een nieuwe. En ja, we hadden zo'n bureau en die wijst dan iemand toe. We hadden niet in een ZZP of iets. En het is, als je, je krijgt dus een naam door, maar voor de rest is het gewoon afwachten. Dus je wordt aangebeld, 's ochtends. En je doet de deur open, dan staat er iemand, die komt je huis binnen en die gaat met allerlei intieme dingen zich bemoeien. Geen idee. En ik deed de deur open, inderdaad iemand die al 40, misschien wel tegen de 50 jaar in het vak zit. Ja. We waren voor haar laatste gezin om een kraamhulp te zijn. En die had er in al die jaren denk ik al nogal wat maniertjes en dingetjes op zichzelf aangeleerd. En die projecteerde dat ook een beetje op ons. Dus voor mij het eerste wat ze zei was van, lag je nog in bed of zo? Omdat het seconden te lang duren dat ik de deur open deed. Toen ik dacht van, weet je, jij bent allerlei dingen bezig, kleine baby.
Goeie binnenkomen.
Dus ik dacht van, oké, ik weet nog niet of we jou morgen hier nog terug gaan vragen. en sowieso waren er een paar van die dingetjes dat ze.
Ja, en
ze moest en zou om 11 uur koffie krijgen, dat soort dingen. En op een gegeven moment gaf ik dat niet aan haar op dat juiste moment. En toen kwam ze gewoon met haar eigen oploskoffie aan. En zette ze gewoon 11 uur een bak koffie van het gezicht af.
En misschien ook het contrast met de kraamhulp die we dus... Want toen waren we uit het ziekenhuis naar 4 dagen. Toen kregen we een kraamhulp. En dat was eigenlijk een hele jonge vrouw met een afro. En daar heel, heel zacht aardig.
Ja, die was ergens in de 30. En die was super meegaand ook.
Ja, en echt heel lief. En gewoon met zo'n afro, heel hip eigenlijk. En de tweede keer dat we de kraamhulp kregen, dus 4 dagen later dat we weer het ziekenhuis uitkwamen, was het eigenlijk iemand die bijna met pensioen gaat, waar de haren grijs van zijn.
Ze kon ook heel moeilijk die trap op. Ja. Dus het contrast kon niet groter. Maar dan, wat is dit?
Ja.
Oh, briljant. Wel heel fijn dat ze uiteindelijk de gevleugelde uitspraak heeft gedaan, dat je absoluut niet leek op iemand met een depressie in het kraambed. Dat is toch echt wel heel heerlijk. Jeetje jongens, onwijs bedankt. Wat een ontzettend mooi, krachtig verhaal van jullie. Ik heb ervan genoten. Oh, wat was dat weer een mooi verhaal wat laat zien hoe belangrijk die 4 pijlers zijn. En ook dat je al je beslissingen vooral maakt met je gevoel, maar dat het helpt om je brein vol met kennis te pompen. Wil je dat nou ook? Je kan bij ons een online zwangerschapscursus volgen of gewoon lekker fysiek samen op de bank. Blijf ondertussen met sterren strooien of schrijf een recensie op Apple Podcast, dan worden we weer makkelijker gevonden en dat is fijn voor iedereen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Volgende week klim ik zelf weer op dit podium om te praten over de thuisbevalling van mijn 2e kind.